We gaan met 2 Korinthe 6 verder. En we zijn daar bijna doorheen door dat stukje wat Paulus dus daar vertelt over de man Gods. Ja, wat is de ware, dat zijn de kenmerken van de ware man Gods, ja? 2 Korinthe 6. Ik lees even vanaf vers 3, ik doe dat elke keer toch, maar weer even om even in de tekst te komen. Vers 3, 2 Korinthe 6, vers 3. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. Allemaal negatieve dingen, allemaal vervolgingen, ja. En dan hoe hij daar zich in die omstandigheden daar weer wist te redden, hoe hij daar op respondeerde, zeg maar, hoe hij daarmee omging. In reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. Ja, als ik even denk aan Corrie ten Boom Museum gisteren, of eergisteren. Gisteren? Nee, eergisteren. Oké, het woord werd niet weggesneden. Nee. Maar ook, ja, het Christus stond centraal, ja, in die verdrukkingen. En weten van Corrie ten Boom, ze is ook nog de wereld rondgereisd, ja. Ik heb het niet over alles nou precies volgens het woord, ze sneed het niet recht, dat weet ik. Maar ze was wel een getuige van Christus. En bij haar was ook door het woord, ja, en in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest. Ja, ook naar de bewakers toe, als je vervolgd werd. Ja, vele getuigenissen van Christus die vervolgd zijn. Toch de liefde van Christus, ja, blijven getuigen. En dan zie je in vers 8. Als verleiders en nochtans waarachters. Dus nu komen we eigenlijk op het punt hoe dan de wereld daarnaar kijkt, ja. En dan zie je negatieve dingen. Het is eigenlijk, er staat dan bijvoorbeeld als verleiders. En Paulus zegt, en nochtans waarachtig. Als onbekend, en nochtans bekend. Als stervende, en zie, wij leven. Als getuchtigd, en niet gedood. Als droevig zijnde, toch altijd blijde. Als arm, toch vele rijkmakende. Als nietshebbende, en nochtans alles bezittende. Dus alles wordt vaak in deze, als je het hier zo leest, minachtend bedoeld. Ja? Niet positief. Het is... Als je als een verleider betiteld wordt, dat is niet positief, ja. Als wij Paulus maakt het alles mee. En hij zegt, ik wil mijn alles aangenaam maken. En doet hij. En dan zie je wat de wereld soms daarover zegt, ja. En als verleider is er nogthans waarachter. Nou, dat hebben we vorige keer al gezien. En dan als onbekend en nogthans bekend. Daar wil ik nu met jullie over praten. Als onbekend. Ja. Zijn wij bekend? Ach, wie kent dat nou? Jullie, ja? Jullie zijn het Bijbelclubje, toch? En het ziet er aan de buitenkant allemaal niet erg geweldig uit, ja? Naar de wereldse maatstaven gemeten. Dus ja, wij zijn inderdaad, zij zeggen, onbekend. Ja, inderdaad, als je kijkt, kijk daarom ook naar de kerkgeschiedenisboeken, dan moet je ook weer niet al te veel waarde aan hechten, want volgens de kerkgeschiedenis, en zelfs ook gelovigen die dat zeggen, zou bijvoorbeeld onze Bijbel samengesteld zijn, nou ja, in het jaar 3-400. Dat is wat de kerkgeschiedenis leert. Dus niet ten tijde van Paulus, bijvoorbeeld. Nee, die boek heb ik ook gelezen toen ik tot geloof kwam. En ook sommige brieven zijn bijvoorbeeld in 90 na Christus geschreven. En van sommigen zeggen ze bijvoorbeeld, nou ja, Petrus heeft hem niet geschreven, maar eigenlijk heeft Marcus hem geschreven, bijvoorbeeld. En men gaat dan, dat wordt dan geleerd in de boeken van de kerkgeschiedenis. Nou ja, oké, dus door die eeuwen heen hebben ze dus hier een boek gepakt en daarin en daarin en daarin. En dat hebben ze dus met elkaar, zijn ze gaan zitten en toen hebben ze daar besloten van wat wel het woord van God was en niet. En toen in het jaar 400 is definitief de kanon van de Bijbel samengesteld. Weet je door wie? Door een raad van afvallige kerkleiders. Klaar. Ja, en het is nog maar de vraag of ze zelfs ooit geloofd heeft. Nee. Dat is wat de kerkgeschiedenis leert. Als je leert de geschiedenis van het lichaam van Christus, waar lees je dat? Dat lees je niet in die boeken. Nee, wat lees je over Paulus? Wat lees je over mensen die Paulus volgen? We lezen over de geschiedenis van de hervormde kerk, van de gereformeerde kerk, van de katholiek, noem het allemaal maar op. Maar van ons, wij staan er niet in. Wij staan niet in de boeken. Is dat daarom nog een reden om te zeggen dat het niet bestaat? Als het onbekend is? Helemaal niet. Het licht van Christus bestaat altijd al. En degene die het woord rechtsnijden, Paulus willen volgen, hebben ook altijd al bestaan. Maar wij staan niet in de boeken, nee. Wij zijn als onbekend. En zo ziet men ons ook, ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Ik heb het nog nooit van gehoord. Ik heb het niet geleerd. Nee, dat klopt, ja. Maar daarom bestaan we nog wel. Ja. Als onbekend. Ik bedoel, wij zitten hier toch. En we kennen er genoeg. En als je een beetje in deze... Hoe zeg ik het? Deze wereld, wil ik niet helemaal zeggen. Maar dit onderschrijft, ja. Ja, ik zou zien, ik heb een boekenkast, dat vol met boeken. Heel veel boeken, rechtgesneden. Waarvan de theologen in Nederland die nog nooit gehoord hebben. Stam, wie is dat? En, noem maar nog meer van die namen. Baker, Richard Jordan, Dream Wise Society. Wat is dat voor een beweging? Genadebeweging? Nooit van gehoord. Dat zegt niks, maar dat wordt wel gezegd als onbekend. En toch bekend, want als ik weet inmiddels dat de genadeboodschap is over de hele wereld, hoor. Ook in China, de Grace School of the Bible is ook ondergronds in China. Alhoewel, het wordt daar natuurlijk meer en meer, wel meer toegestaan. Maar is daar volop ook aan het werk genadegelovigen in Indonesië, in Australië, Singapore, Japan, China... Waarvan wij zeggen, hè? Ik dacht wij hier in Nederland de enige waren. Want ik ken er niet zoveel. Nee, maar het is er daarom. Het is er wel. Maar hier, als onbekend, dat wordt gezegd zoals er over ons gepraat wordt. Over Paulus toen de tijd. En ook over ons is dat nog steeds zo. Eigenlijk zo'n beetje van, een leuk clubje, maar een beetje zielige boel. Ja? Nou, kijk met Handelingen 22... Want zij kijken natuurlijk met hun maatstaven. En bijvoorbeeld, ja, de katholieke kerk. Ja, wij zijn de oudste kerk, wordt dan gezegd. Dan zeg ik altijd, ja, inderdaad, de oudste kerk. Die gaat helemaal terug naar Genesis 10. Ja, naar Babel. Ja, onder Nimrod. Nee? Kijk, in Handelingen 28, wat zien we daar gebeuren? In vers 21. Paulus zit gevangen en hij had de Joden... geroepen, de voornaamste van de Joden, vers 17 zie je dat staan, en in vers 20, dan zegt hij tegen hun, om deze oorzaak, dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hoop Israëls, ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen. Nog iemand van de broeder hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u, te horen wat gij gevoelt, want deze secte aangaat. Ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Dus, ze weet helemaal niks. Ze hebben er niks over gelezen. Ze hebben geen brieven gelezen. Er is ook niks. Maar ze weten wel dat het een of andere secte is. En dan in een negatieve zin. Ja, dat is dan hun wel bekend. En dat het ook overal tegengesproken wordt. Dus men kende Paulus persoonlijk niet. Maar ze wist eigenlijk wel dat hij een verleider was. Wist, tussen aanhalingstekens dan, ja. Het wordt overal tegengesproken. We hebben nog nooit van jullie gehoord. Oké. Maar Paulus zegt, nochtans, bekend. Ja. Ze kennen ons wel. Dat kan ook, als ze eenmaal ons leren kennen. Maar dan, zie je in de boeken, en ook om je heen, dan wordt het doodgezwegen. Ja? Alsof wij niet bestaan. Nou, ik weet binnen mijn broeders, met wie ik het eenheid des geloofs heb, ja... Dan weet ik dat het zijn er toch heel wat in deze wereld. En daar ben ik bij bekend. Ja? En dat is heerlijk. Maar goed, het is zoals voor Paulus over hem gesproken heeft. Dus voor ons is Paulus wel bekend. Nou, gaan we terug naar 2 Korinthe 6. Ik wil er ook niet al te lang. Kijk, dus als onbekend. Nou oké, maar dat zegt dus helemaal niks. Als onbekend, hè? Als. Het is net zoals... Voor de Heer is 1000 jaar als één dag. Daarmee zeg je niet dat 1000 jaar één dag is. Maar voor de Heer is het als één dag. Ja, zij zien ons als onbekend. Maar wij zijn niet onbekend. Want als ik kijk, en Jacob had het er pas nog over, keek hij naar de statistieken. Toen zegt hij, kon mijn ogen niet geloven, zoveel mensen. En ik keek gisteren toevallig eventjes. Ja, ik wil niet als David zijn, dat we gaan tellen. En dan, ja, die ging ook tellen. Maar de verbazing op een gegeven moment ook. Ik zag Japan, Suriname. Van Japan wist ik nog niet. En nog een paar landen. Eentje, ook Kuwait. Niet één keer, maar die is al een paar keer teruggekomen. Israël. Onbekend, hè? Maar kijk, evangelie, en dan zie je de aantallen. Toch wil niet zeggen dat wij niemand bereiken. Vooral natuurlijk met internet ook. En met de mensen die wij spreken. Wij spreken ook mensen. Hoeveel mensen hebben we al niet over het evangelie gesproken? En ook degene die nu luisteren. Ik weet van hun, ze hebben met iedereen over deze verborgenheid gesproken. En toch, in Nederland is het vrij onbekend. Maar heel veel mensen zijn er wel mee bekend, hoor. Alleen, wordt het doodgezegen, ja? Want we weten, Satan zit er ook achter. En niet iedereen die wil die keus maken, ja? Goed, en dan zegt hij in vers 9... Als stervende, en zie wij leven. Ja, als stervende, ja. Let op, dat is weer zoals zij, de ongelovigen, als de wereld en de vervolgers, hun bekijken. Als stervende. Kijk in 2 Korinthe 4 vers 10. Ja, je zou kunnen zeggen, hoe bedoelt hij dat nou eigenlijk, ja? Ja, als, je kan ook misschien, ja, als stervende, je kan het op twee manieren uitleggen. Als, ja, uitstervende, ach, het gaat wel weer over. Ja? Bij mij ook wel eens gedacht, ja, het is een bevlieging. Ach, het gaat wel weer over. Ja? Het is op sterven na dood, het gaat wel over, het is klein, stelt niet veel voor, betekent helemaal niks en het gaat wel over, het sterft vanzelf, het houdt al een keertje op. Maar ja, het houdt niet op, ja. Ik ben er nog steeds in en jullie ook nog steeds. Maar als we zo zou het kunnen uitleggen, ik ben er niet helemaal uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar als Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 10, als we werkelijk over sterven hebben, ja, als stervende, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdravende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Nou, vaak als je kijkt, kijk, als wij zo spreken, dan spreken we over het sterven dat we ervaren door het verwerpen van de boodschap. Ja, dat heeft Paulus ook verworpen. De ervoering natuurlijk, het lijden van Christus. Ja, als de ongelovigen zeggen, de wereld, ja, als stervende ziet het er misschien zo uit. Als je kijkt naar al die verdrukkingen die Paulus meegemaakt heeft, was het ook inderdaad bijna bij hem op sterven na dood. Hij is een keer gestenigd geweest, ja? Dan hebben ze hem als dood opgenomen. Dus het kan misschien zo lijken van, ach, kijk, als je hier ook kijkt, denk je, ja, nou ja, deze zaal, ja, dat is, ja, als stervende, ja? Nee, maar het is een kenmerk van de man van God. Ja? Nochtans zegt hij, als stervende, wat zegt hij dan in 2 Korinthe 6? En zie, wij leven. Kijk, wij ervaren, kijk, als je met mij meegaat even naar Colossenzen 1 vers 24. Colossenzen 1 vers 24. En ieder die voor deze boodschap staat, zal dat ook meemaken, dat sterven, ja? De verwerping en de vervolging. Die nu mij verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Kijk, de gelovigen worden vervolgd, sowieso, overal ter wereld. Dat weten we. Als je Open Doors, dat boekje kent, lees het maar, dan zie je overal ter wereld waar ze vervolgd worden. En in de ene land erger dan de ander. Dat is allemaal vanwege het getuigenis van Christus. Daar heeft ieder lid van het lichaam van Christus last van. Als je echt opstaat en zegt, Christus is de verlosser, je bent een zondaar en hij is de oplossing. God houdt van je. God houdt van jou en hij wil je verlossen van je zonde. Hij is voor je aan het kruis gestorven. Nou, sommige landen mag je dat niet zeggen en dan word je gewoon vervolgd. En hier moet je ook, kan je het ook doen, maar dan word je ook niet met handgeklap ontvangen. Ja? Dus dat heeft iedereen. Maar Paulus spreekt hierover. Vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Voor wat? Voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente? Voor het lichaam van Christus. Dat is de openbaring van de verborgenheid. Als we dat verkondigen, dan hebben we nog een verdrukking erbij. Namelijk in dat lichaam van Christus. Dat is heel raar. Dat is een hele rare ervaring voor een gelovige. Ja? Dat is, je weet als ongelovig, nou je wordt gelovig. En dan weet je, oké, als ik vertel, dan kom je al gauw achter dat daar natuurlijk vijandschappen kunnen ontstaan. Of mensen gaan je mijden en ze willen het niet horen, ze gaan je uitlachen. Maar het laatste wat je verwacht is, als je eenmaal deze boodschap kent, je gaat de verborgenheid verkondigen, dat je met je broeders en zusters oneenigheid gaat krijgen, omdat ze je niet willen. Vanwege, dat is heel raar. En dat is best moeilijk. En in het begin, maar eigenlijk nog steeds. He, dat je verkondigt het, en men wil het niet. Ik heb nu bijvoorbeeld, beschrijf ik met iemand, en dat gaat over het woord van God. En ik sta op dat de Statenvertaling is het woord van God, en de rest niet. Nou, dat is heel radicaal, dat weet ik. Maar ik geloof, het is een Bijbelse leer, dat God bewaart zijn woord. Hoe deed hij dat in het verleden? Dat deed hij in het verleden met wie? Met Israël. Aan hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Romeinen 3, vers 2. Aan hun zijn de woorden, zij hebben het bewaard. Nu leef je in bedenkende genade. Wie bewaart nou, doet Israël dat? Nee, het lichaam van Christus. Zo bewaard wordt het woord van God bewaard. Gekopieerd, verdeeld en zo gaat dat. Maar ik geloof nog steeds dat ik hier lees, ook de kopieën, die zijn geïnspireerd. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, die Bijbel die ik voor me heb, die is, nee, degene die het hebben opgeschreven, de originele handschriften die nog met de pen geschreven zijn, voor de eerste keer, die zijn geïnspireerd. Dus ze geloven dan eigenlijk niet dat God zijn woord heeft bewaard en dat er dus fouten in kunnen zitten. Ze zeggen, nee, nou daar schrijf ik dus over, ja. Nou, en dan, er zijn mensen die willen dat dan niet, ja. En dan krijg je dus, oh ja, want zo kom ik daarop, dan krijg je dus met een broeder hier dus een strijd over, ja. Dat wil ik natuurlijk niet, Paulus zegt, je moet niet discussiëren. Maar voor mij is het wel een belangrijke waarheid, ja. Dat hier, als je hier niet je geloof in kan vestigen, omdat je denkt, er kunnen fouten zitten, dan kan je elk vers afvragen, klopt dat wel wat er staat? Misschien staat er wel een woordje verkeerd. Nee, het is een belangrijke leer van ons, dat wij geloven dat deze Bijbel is Gods woord. En dan kan je dus ook, hierdoor kan ik dus met broeders, helaas, en dat is niet wat je wil, want dat vind ik helemaal niet fijn, maar dat je daardoor oneenigheid met elkaar krijgt. Nou, en Paulus zegt dus, met deze boodschap vervul ik in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Want het was namelijk niet geopenbaard, maar later door Paulus is geopenbaard wat Christus aan het kruis voor het lichaam van Christus heeft volbracht. De Romeinenbrief leert aan ons het werk aan het kruis voor het lichaam van Christus. Ja? Amen? Zo leert de Hebreeënbrief het werk van het kruis voor Israël. Waarvan de hoogste openbaring de Romeinenbrief is. Absoluut. Maar de Hebreeënbrief legt het uit aan Israël voor straks in de grote verdrukking. Wij kunnen ook een hoop dingen uit leren. Maar we kunnen niet alles op ons toepassen. Die overblijfselen van de verdrukkingen zijn wat Paulus verkondigt. Nou, en dan terug naar 2 Korinthe 6. Dus dan krijgen wij natuurlijk met verzet te maken. En dat gaat even, ik week even iets uit over dat stervende. En zie, wij leven. Nou, inderdaad, wij leven. Zijn leven, Paulus zegt, we hebben het net in 2 Korinthe 4 al gelezen, dat zijn leven in ons sterfelijk vlees geopenbaard wordt. En dan zie je in vers, het volgende vers, als getuchtigd. Als stervende zien wij leven, als getuchtigd en niet gedood. Dat zegt men, hè? Ze zien ons als getuchtigd. Wat bedoelt hij daarmee? Als getuchtigd. Als je even al naar de, in de, hij had natuurlijk veel verzet, met, ook met de Joden natuurlijk, hè? Religie. Wij hebben ook, juist, je kan beter met een ongelovige praten, die niks weet, als iemand die zo in de leer zit, daar heb je vaak heel veel strijd van. Want hij heeft natuurlijk een bepaalde leer in zijn hoofd. En dit gaat er rechtstreeks tegen die leer. Kijk, een ongelovige weet gewoon niks. Ja, dus dat gaat er dan, als hij gelooft, hup, schiet je het in één keer, neemt hij het allemaal op. Maar als getuchtigd, dus als je als een religieus mens denkt, en hij had natuurlijk veel last, hij werd ook door hun vervolgd. Ja, hoe denk je dan? Ja, als je ziet wat Paulus allemaal meemaakt in vers 4 en 5. Al die verdrukkingen, benauwdheden, slagen, gevangenissen. Hoe denken gelovigen in het lichaam van Christus ook als het slecht met je gaat? Zou God is, ja, jouw geloof, je geneest niet bijvoorbeeld. Hoe komt dat? Ja, je hebt niet genoeg geloof. Ja? En ik heb geen genoeg financiële inkomsten. Er zijn leringen in het lichaam van Christus die zeggen dat als jij goed in het geloof bent en je bidt aan God, hij geeft je alles wat je wil. Want kijk ook in, dat zegt de Heer Jezus in de Evangelie, en wat zien wij ook met Pinksteren? We hebben het net gezien in Handelingen 2 toen we het eerste gedeelte deden, dat ze hadden alles. Ja, ze hadden alles gemeen, ze verkochten alles, maar het was een en al. Nou, dat verkochten, ik zei het al, dat doen ze dus niet. Maar bid en u zal gegeven worden. Ja, maar bid in de wil van God, dat is natuurlijk belangrijk, ja. Maar dat is een graadmeter bijvoorbeeld, of jij gehoorzaam bent in het geloof of niet. Dus misschien tuchtigt God jou wel. Misschien maakt hij jou wel iets duidelijk dat jij op de verkeerde weg bent bijvoorbeeld. En waar komt dat vandaan? Kijk maar mee in Leviticus. Dat weten we, dat heeft met de wet te maken. Leviticus 26. Nou, ik geef een voorbeeld, vers 17. Dat is een heel stuk hoor, er zit heel veel achter dit hoofdstuk met de geschiedenis van Israël. Maar als hij zegt, bijvoorbeeld in Leviticus 26 vers 17. Daartoe zal ik mijn aangezicht tegen u lieden zetten, dat gij geslagen zult worden voor het aangezicht uw vijanden. Nou, Paulus is wel behoorlijk geslagen, ja. En uw haters zullen over uw heerschappij hebben en gij zult vlieden als u niemand vervolgt. En zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonde te tuchtigen. Want ik zal de overvaardigheid uw kracht verbreken en zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als koper. Enzovoort, enzovoort. In vers 21. En zo gij met mij in tegenheid wandelt en mij niet zult willen horen, zo zal ik u naar uw zonde zevenvoudig slagen toedoen. Enzovoort, enzovoort. In feite, het gaat hier om de wet. Dit heeft met de geschiedenis van Israël te maken. Maar, het principe is, als je naar me hoort, zegen ik je. Als je tegen mij bent, dan zal ik je vloeken. En niet staat zevenvoudig over uw zonden tuchtigen. Dus tuchtigen komt wel in de Bijbel voor, ja. Nou, denk nu even als bijvoorbeeld een Jood, of mensen die onder de wet zijn. Ook met charismatische geloven, of geloven in het lichaam van Christus. Die denken volgens dat principe. Als, dan. Paulus en de Joden, erkenden die Paulus? Wel nee, zij waren toch volk van God. En Paulus zegt, ja jongens, moet luisteren. De rol van Israël is uitgespeeld op dat ogenblik. Ja, dat pikten ze niet. Zij zochten het uit de werken der gerechtigheid en niet uit geloof. En Paulus zegt, moet luisteren. Jullie gerechtigheid, dat is helemaal niks. Jullie zijn zondaars. En niks Israël. Het is nu het lichaam van Christus. Ja, die Paulus is een valse apostel. Dat deugt niet. Ja? En al die vervolgingen, kijk wat er overkomt, ja? Als getuchtig zien ze hem. En zo kunnen wij ook bekeken worden, ja? Dat wij hebben ook, ik weet ook nog een keer dat wij hier, dat was in de andere zaal toen de tijd, toen kwamen mensen en die zagen natuurlijk, ja, het was niet al te veel. Nou ja, nee, dat is toch de geest van God, is hier, kan toch waarschijnlijk niet zeggen dat de geest van God hier aan het werk is. Daar zit waarschijnlijk iets fout. Dus God is tegen jullie, jullie zijn niet in de wil van God bezig. Oké, dat kan je zeggen, ja. Maar wat had de Heer tegen Paulus tijdens de bekering al gezegd? Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat heeft alles met de bediening te maken. En die overblijfselen van de verdrukking, het heeft te maken met het evangelie, ja. Het heeft niks te maken met dat wij worden getuchtigd door God. Nee. Kijk, we zitten toch in het Oude Testament, Psalm 118. Hij zegt, als getuchtigd en niet gedood. Psalm 118. Inderdaad, niet gedood. Maar we weten, later is Paulus wel gedood. Bij Nero. Maar in Psalm 118, wat zien we daar staan? Vers 18. De Heere heeft mij wel hard gekastijd. Ja, of getuchtigd. Maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Nou, hij heeft hem ter dood niet overgegeven. Dat is inderdaad zo. Maar de Heer heeft Paulus niet gekastijd. Wij worden niet gekastijd. Wij worden niet getuchtigd. Wij worden niet volgens de wet. Ja, getuchtigd. Ja, Wij kunnen nog wel getuchtigd worden, maar niet op de manier dat dat zich openbaart in vervolgingen en verdrukkingen en zweefslagen, noem het allemaal maar op. Het heeft allemaal te maken met het staan voor de waarheid. Kijk maar mee in Handelingen 28 vers 4. Dus je kan onder de wet, als je onder de wet leeft, kan je natuurlijk zo redeneren en zo denken, veel gelovigen ook. Je bent niet in de wil van God, dus daarom overkomt jou dat. En bekeer je, ga in het geloof staan en dan zal het allemaal weer goed komen. Wettisch denken. Maar de heiden, denkt, dat zijn natuurlijk de eerste beginselen van de wereld, denkt ook zo. Handeling 28 vers 4. Paulus in vers 3 is op Mileten, dat is Malta. En in vers 3, en als Paulus een hoop reizen het takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak, kijk, de wraak niet laat leven, de wraak van de goden. Daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of ter dood zou nedervallen. Maar toen zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. Dus aan het ene moment ben je onder de toorn van een god, en twee seconden later of een minuut later ben je opeens een god. Dat is het denken van een heiden. Onder de wet zeg je, een religieus mens zegt het, oké, het overkomt je. We horen het toch ook vaak, het is de wil van Allah. Of het is de wil van God. Dat hoor je bij christenen, je hoort het bij de moslims. Overkomt hij iets slecht, oh, het is de wil van God. Is de wil van Allah. En gaat er iets goed, is het ook al. Het is altijd de wil van God. Ja? Maar wij weten beter wat de wil van God is. Wij weten de wil van God is dat alle mensen zalig worden, tot kennis van de waarheid komen. De wil van God is ook onze heiligmaking. Ja? Dat zou zeker weten. Maar wij zijn door God reeds, wij zijn door Gods, hebben wij het oordeel reeds ontvangen. Door Christus aan het kruis. Ik zeg het niet goed, hij heeft het voor mij gedaan. In plaats van mij, hè? Ik hing daar eigenlijk. Dus dat is gebeurd. Nou, kijk met me mee in 1 Korinthe 11 vers 32. Wij denken dus niet zoals wij nu net hebben gelezen. Maar 1 Korinthe 11 vers 32. Hoe word ik dan getuchtigd? Moet ik getuchtigd worden? Jazeker. Mijn kinderen heb ik ook moeten tuchtigen. Want die zeggen, zo moet het. En dan, wat doe je dan? Dan ga je ze vermanen, tuchtigen. En als je niet luistert op een gegeven moment, dan, dan krijg je straf. Wij krijgen geen straf van God. Dat is over. En als wandelen, als gelovigen, we zijn geen kleine kinderen meer die nog gaat straffen, zoals wij dat met onze kinderen gedaan hebben. Kijk, mijn oudere kinderen, die zijn het huis uit. En als zij nou iets doen waarvan ik zeg, dat heb ik je niet geleerd, kan ik ze nou toch geen straf meer geven? Dat is over. Het is een volwassen zoon. Wat zijn wij? Wij zijn toch volwassen zonen in de ogen van God, in Christus? Gaat hij ons nou nog straffen? Dan zouden wij weer kindertjes zijn die onder de wet zijn. Nee, dat doet hij niet. Hij tuchtigt ons nu met het woord. Zo vermaant hij ons. En dat is wat ons op het rechte pad moet zetten als wij afwijken. En dat zien we in 1 Korinthe 11 vers 32 staan. Of ik lees 31 ook even. Nou, vers 30. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Waarom? Ze leefden in zonde. En als jij in zonde leeft, zegt Paulus, de begeerte van het lichaam, vlees doet, dan zult gij sterven. 11 vers 30. Dan zult gij sterven. Nou, dit is dat bijvoorbeeld. Geestelijk sterven. En kan zelfs zo slecht leven, dat je er gewoon ook het leven mee laat. Maar hier staat, zwakken, kranken, vele slapen. Dat is door in zonde te leven. Want... En ze onderscheiden het lichaam des Heren niet. En in vers 31, want indien wij onszelf oordeelden, wat is jezelf oordelen? Jezelf onderzoeken. Oordelen is, wat is oordelen? Oordelen is een oordeel vellen, iets als goed beschouwen of als fout beschouwen. Iets als zonde zien, iets als van God zien. Oordelen wat in het licht van het woord goed of fout is. En als je gaat twijfelen, dan moet je, ja, dat past ook met het gedoe met de regels. Ja, dan ga je het woord erbij pakken. En wat doet het woord? Het is levend, krachtig, gaat door tot de verdeling van de ziel des mens. Ja? En is een oordelen der gedachten. Dus het woord dat oordeelt mij en dat laat zien of ik fout of goed bezig ben. En dat is wat hier ziet staan. Vers 31, indien wij zelf onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, ja, door wie? Door het woord. Niet veroordeeld, dat staat er niet. Nee. Nee. Geoordeeld worden. Of in onze Nederlandse taal zeggen wij beoordeeld. Dat is ook een woord ervoor, ja. Dat geeft een wat, ja, wat vriendelijker uitstraling. Maar zonde is zonde, hoor. Ja? Fout is fout. Zonde is zonde. Maar als wij geoordeeld worden, is dat woord, ja, dat laat zien, hé, je zit fout. Zo worden wij van de, daar staat het, van de Heere getuchtigd. Wat is dat, getuchtigd? Worden wij gecorrigeerd. Al de schrift is van God gegeven en is, macht, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Het corrigeert mij. Dat laat zien dat ik fout ben. En zo tuchtigt de Heere mij nu. Dat doet hij met dat woord. Recht gesneden. Wel te verstaan. Want daardoor worden wij nu getuchtigd. En als wij het niet recht snijden, nou, dan zit ik dus nog steeds onder de Leviticus wat ik net las. Maar nu snijd ik het woord recht. Ja? En nu laat het woord mij zien dat ik daar niet onder dat systeem niet meer zit. Opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Dus 2 Korinther 6, we gaan terug. Ja, dat is fenomenaal, deze boodschap van genade. Ja? Dus het is, we zijn vrij, ja? En je ziet ook, Paulus zegt, ja, maar gebruik het niet tot een oorzaak van het vlees. Maar goed, wij zijn geen kleine kindjes meer onder de wet, hoor. Wij zijn volwassen zonen. En je gaat die niet meer als kleine kindertjes behandelen. Hey, je wordt niet gestraft, je gaat in de kamer. Nee! Hij tuchtigt ons wel met het woord, om ons te corrigeren, zodat jij je bekeert van je weg. Dat God je geeft tot erkentenis van de waarheid te komen. Ja? Geeft bekering. God geeft bekering. Hoe doet hij dat? Dat gebeurt via dat woord. En dan kom je tot erkentenis van de waarheid. En dan kom je uit de strik van de duivel. Zo werkt dat. We hadden het net in de pauze over, hè, over de eerste preek. Ja, wat is het toch eigenlijk makkelijk te begrijpen, ja? En er wordt wel eens gezegd, als je, je moet het zo kunnen uitleggen, dat ook kinderen dat kunnen begrijpen. Nou, dat lukt niet altijd, moet ik eerlijk zeggen, bij mij. Maar in ieder geval, maar het evangelie is eenvoudig. Als je het recht snijdt, moeten wij het allemaal kunnen begrijpen. Nou, even kijken. En dan vers, kijk, als getuchtigd en niet gedood. Dus nou ja, absoluut. Paulus is wel een keertje dood geweest. Of, ja, iedereen mag het zelf voor zichzelf bedenken, maar ze namen hem als dood op met die steniging. Maar God heeft hem wel gered. Hij is uiteindelijk, hij is in de derde hemel gekomen. Ja, ik weet niet hoe dat kan, hoor. Dat als je nog leeft, dat je dan naar de derde hemel gaat. Dan gaat je geest, ziel gaat naar de derde hemel. Daar is hij geweest. En toch, later hebben ze hem, en hij ging gelijk weer de stad in. Dus het leven was er weer in en huppakee, hij ging. God heeft toen, ja, dat geloof ik, heeft hem beschermd, ja. Want ja, hij moest nog, en hij heeft hem ook een openbaring gegeven. Die heeft hij alleen toen ontijd nog niet mogen uitspreken aan de Korintiërs, want die waren nog niet volmaakt, ja. Dat kwam later pas, ja. Heeft hij verder de openbaring verteld, maar niet aan hun. Maar dat was op dat moment. Maar Paulus' bediening was nog niet ten einde. En uiteindelijk, ja, we weten dat hij bij Nero is hij aan zijn eind gekomen. En het Korinthe Boomhuis hebben wij natuurlijk ook. Ja, dan merk je dat men het woord en waarheid niet recht snijdt. Want God heeft haar nog 30 jaar gegeven, bijvoorbeeld. En ze heeft getuigd, absoluut. En daar zijn we ook blij mee. Ze is buiten Nederland veel beroemder dan in Nederland zelf. Want wij stonden in het straatje. Nou, ik stond daar te wachten, hè, met Paula. En er was niemand. Ik denk, nou ja, zaterdag, vrijdagmiddag om 3 uur. Ja, zal er niemand komen. En toen kwamen op een gegeven moment vijf Amerikanen of vier. Of 3 Amerikanen, moet niet overdrijven. Maar kwamen daar en toen nog een paar Nederlanders. Dan toch een groepje van 10 mensen ongeveer. Maar ze krijgen bezoekers uit de hele wereld. Ze is ook in Amerika begraven trouwens, niet in Nederland. Dus buiten Nederland, vooral in Amerika, is ze heel, heel beroemd. Maar goed, dan hoor je natuurlijk bepaalde dingen en zeg je, ja, ze snijdt het woord niet helemaal recht natuurlijk. Maar goed, over die 30 jaar extra die ze dan krijgt, ja. Maar goed, Paulus, uiteindelijk is hij wel gedood natuurlijk. Maar zij zagen het als getuchtigd. Ja? Maar nee, we hebben net gezien hoe het gaat. Vers 10. Als droevig zijnde, doch altijd blijde. Ja, ik ga dat de volgende keer behandelen. En dan maken we tot en met vers 13 maken we af. En dan zien we het de volgende keer, gaan we verder. Want dan gaat hij over de gemeenschap met ongelovigen spreken. Dus dit laat ik voor de volgende keer. Zullen we eindigen? Vader, wil u danken voor deze dag. Bedank u, Vader, dat uw woord zo duidelijk en helder is. En dat we deze tekst ook niet alleen nu lezen, Vader, maar goed tot ons loor laten dringen. Want ja, mijn woorden, de menselijke woorden, die gaan allemaal weg. Die gaan allemaal verloren. Maar uw woord blijft. En dat we daarom, bid ik dat we ook hierdoor ook wel meer zicht op uw woord gekregen hebben. Maar het ook vooral, ja, dat ons ook daar zo kunnen inleven, Vader. Want als wij ons gaan stellen voor deze boodschap, en dan zullen wij ook, dan zullen we heel veel herkenningen hierin hebben. Omdat wat Paulus daarin meemaakte, dat ervaren wij dan ook. En daarom, hij is ook ons voorbeeld. En dan kunnen we ook heel veel ons daaraan optrekken. En ook heel veel troost uitputten, Vader. En dat krijgen we ook dan daardoor. En daar willen we ook heel erg voor bedanken. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.